Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Nou, het is bijna Koningsdag. Wat doe jij normaal gesproken op Koningsdag?
Ja, daar moet alles uitgehaald worden.
Dat doe ik helemaal alles wat God verboden heeft. Maar
daar was ik ook wel een beetje van geschrokken uiteraard.
Dat is niet hoe het hoort, denk ik.
Je moet ook niet overdrijven.
Ik heb ook een keer op het Museumplein met zo'n 538-feest gestaan, maar het is het niet. Vraag een willekeurige voorbijganger om de stereotype voetballer te...
Wat zijn het? Ga door.
Okay. Vraag een willekeurige voorbijganger om de stereotype voetballer te omschrijven. En hij zal naast tatoeages... Wat een zielige gasten zijn jullie zeg. Okay, voor een podcast moet ik natuurlijk even uitleggen wat hier gebeurt. Ik heb twee gasten tegenover me die heel erg stevig bicep curls aan het doen zijn. Terwijl ik mijn introductie praat. Je mag zo uitleggen wat hierachter zit. Maar goed, zal ik nog een keer beginnen? Leuk, mooi toneelstukje. Ik zag je als zenuwachtig naar kunnen kijken van wanneer gaan we het doen? Oké, Vraag een willekeurige voorbijganger om de stereotype voetballer te omschrijven. En hij zal naast tatoeages, Louis Vuitton tasjes en koptelefoons al snel beginnen over dure auto's. Nou weet ik niet of wij helemaal in het plaatje passen. De ene stapt meestal op een afgeroste scooter. De ander op een bakfiets. En Maarten, gewone jongen als die is gebleven, wil zelfs nog wel eens in de tram stappen. Maar de voetballer en zijn waggie zijn dusdanig met elkaar verbonden dat het onderwerp toch de moeite waard is om een keer te bespreken. En dat doen we vandaag op locatie. Want waar zitten we?
Bij Dubbelstein.
We zitten bij Dubbelstein. Thomas?
Dubbelstein. Ja, ze hebben net een nieuwe mini-showroom geopend en wij werden uitgenodigd om daar... Om daar een aflevering over auto's op te nemen.
Maar eerst even jullie zaten hier met een...
Wij hebben onze dumbbells meegenomen, maar ik denk dat jij het beter uit kan leggen dan...
Ik heb gezien dat dat de nieuwe vooravond techniek is, dat je dan zeg maar bicep curls door twee in gesprek
voert. Ja, wij vonden dat interview zo goed dat we dachten...
dat kan wel eens aan die bicep curls liggen.
Ja, dus we dachten misschien gaat hij dan goede vragen stellen als enige echte host van de Core Podcast.
Want jullie hebben het, om het even uit te leggen over het rubriekje wat ik doe voor de vooravond. Ja. Liep het nou?
Ja, ik kan niet geloven dat je er zelf heel content van was.
Hoezo niet?
Ja, gewoon je doet gewoon lekker je ding. En het is prima, maar ik weet hoe kritisch je bent op input die wij bijvoorbeeld hebben voor die podcast hier. En dan ben je best wel een beetje ijdel. Dat je vindt echt wel wat goeds moeten doen. En het is gewoon een prima rubriekje, maar het is niet des Bart Vriends.
Ik mag er ook daar niks over zeggen. Ik probeerde nog een beetje te zeggen van hoe wil je dat knippen en hoe wil je dat editen? Dan kan ik er nog een beetje inspraak in hebben, maar dat is geen houdbaar.
Ook je eerste, weet je wat je eerste 9 woorden zijn in dat rubriekje?
Geen idee.
Hoi, ik ben Bart Vriends. En ik ben profvoetballer.
Ja, dat weet je. Ja, klopt. Heb ik ook niet zelf bedacht.
Die doet het ook goed in de kroeg, heb ik gehoord.
Kijkcijfertjes reizen de pan uit, hoor, bij de NPO.
Ja, ik zeg ook, die hebben gewoon een miljoen volgers op Twitter. Maar die zullen ons ook nooit taggen dan.
Nee. Maar, dat zullen wij altijd
maar hebben. Maar op een gegeven moment, ik geloof echt niet dat het jouw koker komt. Dan moet je zeg maar, je bent dan met een schaatser. Hoe heet die?
Sergio Joro,
leuk gozer verder. Ja. Die ga je dan 10 stellingen of dilemma's zeg maar voorschotelen. Maar dan moet hij wel in de zijwaartse plank liggen. Ja. En heb je die dilemma zelf eens om?
Nee.
Wat was ook weer? Een ijspegel aan
je
neus? Of
altijd een ijspegel aan je neus deze schaatsen. Of een gescheurd pak.
Ze worden bij je. Volgende week komt er een knaller van een rubriek.
Ja, met wie is het dan? Of mag je dat niet?
Met Levi Richters.
De boxer. Ah, leuk. Ja. Leuk.
Ja. Goed. Nou, leuk toneelstuk. Jammer dat er geen beelden van zijn. Ja. Maar vandaag over auto's. Ja, ik heb er eigenlijk gereed mee. En jullie geloof ik ook niet. of vergis ik me?
Nee, ik heb... Ja, Lisa heeft er eentje, maar ik heb zelfs niet... Ik heb niet eens eigen auto, nee.
Nou ja, ik wel. Ik heb via Duvelstein al zo'n auto. Maar ik ga eigenlijk altijd naar die dealer toe en ik zeg... Ja, ik heb nu een kind en een hond, dus dan is het wel belangrijk dat die een beetje groot is. Maar ik wil eigenlijk gewoon goedkoop ze.
je hebt de goedkoopste genomen?
Ja, uiteindelijk wel.
Okay. Jij niet, hè Bart?
Nee, klopt. Wij hebben ook met Sparta rijden sinds kort, of sinds dit seizoen BMW. En ik stond altijd op hetzelfde standpunt. Ik nam een Renault Clio of een Opel, Corsa van de club.
Toen je over de 2 ton heen ging,
nu we BMW gaan, dacht ik, ga ik een keer all the way. Nee, de meest ordinaire pooierbak die ik kon aanvinken, die nog een beetje binnen het budget viel. Dus met zwarte velgen en een open dakkie. En nu ben ik all the way gegaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje om. Hij bevalt me best goed.
Ja, toen ik bij Heerenveen zat, reed ik in een Golf. En ik moet zeggen, nu ik ben helemaal gewend en ik heb het in de stad niet nodig. Maar als je gewoon een lekkere bak hebt, het is wel relaxed, man. Mm-hmm. Toen moest ik heel veel lange afstanden zo doen. En ik woon op 2 plekken, dus mijn achterbak was ook een soort van kast. Ja. En dan, ja, ik doe nu soms wel een beetje tof tegen gast van... Hey, je hebt het helemaal niet nodig, maar het is ook wel gewoon flex.
Maar moeten we nog actualiteit doornemen, Maarten?
Hoe is het nou met het Field Lab dingetje gegaan in Breda? Laat ik het zo zeggen. Wat was nou een beter idee? Dat 538 event in Breda, wat inmiddels al gecanceld is, of die Super League?
538 event. Ik zou er overigens voor geld bij willen zijn. Jullie wel?
Nou ja, ik zag dus dat iemand...
Ja, sowieso. 538
Ik heb ook een keer op het Museumplein met zo'n 538 feest gestaan. Maar het is
weet je wie er denk ik wel bij had willen zijn? Ik denk Lisa.
Ja? Ja. Die vindt het mooi.
Ja, die vindt die muziek. Ik zat van de week... we zaten een beetje voor te wijden over auto's. En toen zei Thomas, dat is een van de dingen die ik wel belangrijk vind, dat ik lekker muziek kan luisteren in de auto. Mm-hmm. En ik ben, als ik zelf rij, best wel gehecht aan dat ik zeg maar de muziek doe.
Ja.
En dan is altijd Lisa, die zegt dan een half uurtje... Ja, ik ben jou een beetje... Die muziek zat, mag ik even? En we reden terug uit Zeeland van het weekend. En toen pakte zij de muziek. En toen zette zij een nummer op van die Donnie. Van Frans Duits. Ken je die?
Nee.
Ja, dat is... Ja, we moeten straks maar een stukje erin plakken.
Spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hey Frans, Duits. Frans.
En toen dacht ik wel... En toen kwam er daarna iets... op een gegeven moment afgezet, even radio luisteren. Kwam er iets over dat 538-event. Toen dacht ik, nou, ik denk eigenlijk dat Lisa daar best wel wat geld voor over zou hebben. Want dat is natuurlijk echt die muziek.
Nou, het is bijna Koningsdag. Wat doe jij normaal gesproken op Koningsdag?
Ik ga wel altijd naar een festival. Niet naar een 538-ding, maar ik was laatst bij Rotterdam. Je best een leuke.
Ja, je was wel voor de wedstrijd.
Oranje Bitter is
was
geweldig.
Prima. En op Kralingse Bos had je nog wel een gezellig feestje.
Je bent een keer toch, voor mij heb je dat wel eens verteld, was dat het Koningsdagfestival dat je en ik toen op zondag in de Kuip moest spelen.
Ja,
daar was ik ook bij.
Het was Kralingse Bos
op het festival.
Jij was Kralingse Bos, ik was bij Oranje.
Ja,
klopt. Dachten we allebei dat we bankjes zouden
zitten. Zaten niet op bankjes. Klopt, ja. Ja, en jij dan?
Ja, meestal gewoon een feest in de stad of iets. Maar bijna altijd voetballen, man, op die dag, de dag erna. Ik weet één keer nog, ik heb het vast ook een keer verteld. Ik ging bij VVV mijn eerste wedstrijd spelen in een maand of 7.
Ja.
En we waren al kampioen op donderdag, Koningsdag, vrijdag spelen. Vrijwel iedereen uit de selectie lekker uit zijn pan gaan. Wij tegen Jong Ajax de dag erna. Nouri, Frenkie de Jong, dat hele ding.
Heerlijk.
3 keer gewist, 20 minuten. Ik heb natuurlijk als enige van de volgens mij heel het veld niks gedaan. Ja, dat klein traumaatje overgehouden.
Zo'n die Hollandse Amazing feestjes zijn in principe niks voor mij, Thomas. Maar wij zijn wel een keer bij vrienden van Amstel live geweest. Dat was van goud, vond ik.
Ja, dat was leuk.
Was mooi. Ik weet, op een of andere manier was dat wel heel gezellig.
Toen had Robert Muren ook, die is natuurlijk bevriend met Nick. Of Simon, een van de twee.
die lange vinden ze allemaal lul volgens mij, van Volendam, heb ik me laten vertellen.
Ja,
ik weet die namen niet, maar
ik zou het niet weten. Maar in ieder geval had hij geregeld dat we backstage VIP kaart hadden. Met een stuk of 8 gasten van een Sparta-team. Dat was het jaar dat we degradeerden. Dus dat mogen we denk ik wel het hoogtepunt van het seizoen. Ja, ja, dat was echt leuk. Ja, ik weet nog wel dat Roy Kortsmit, die werd ook helemaal gek. Die zei dan ook van... als hij een bekende zanger zag lopen... Dan zag hij Nick, een van de twee, zag hij... Daar heb je Nick en Simon. En het mooiste, het allermooiste van de avond... Maar dat hebben we misschien al een keer verteld. Okay. Met Guus Meeuwis. Daar was jij denk ik bij, en ik niet.
Ja.
Dat jij met Michel in dat VIP-gedeelte stond. En dat Michel Breuer werd herkend door Guus Meeuwis.
Meestal voel je van hoe de verhoudingen liggen. Degene die het meest bekend is, durft naar die ander toe te stappen. Maar ik liep met Michel om een biertje te halen. En Guus Meeuwis slaat hem echt op zijn schouder.
Breuer! Breuer!
Over Kortsmit gesproken misschien. Klein,
hij werd ook weer gek, hè, van het weekend.
Ja, hij wilde van het veld stappen.
Ja, want die bal was achter geweest. Hij kiept
die bal was...
bij mij op de toneelschool, of was het wel...
Nee, hij wilde echt van het veld stappen. Ik heb hem de dag daarna gebeld. Ik zeg, wil je nou van het veld stappen? Hij zegt, ik vind het helemaal gek. Maar even iets anders. Dit is namelijk iets... Nou, er is iets ergs gebeurd. Iets treurigs. En dit gaat over de vader van Roy Kortsmit.
Ah, ja.
Dus dat is kut. Die zou volgens mij afgelopen... Nou, vandaag zijn rond 22 april... zou die naar Italië gaan op vakantie. Maar dat kon helaas niet, doorgaan vanwege corona. Hij had allemaal mooie dingen gepland, maar dat kon niet doorgaan vanwege corona. En dat lijkt me toch wel een mooie aanleiding om nog eventjes het interviewtje van Roy erin te knippen.
Een erg droevig verhaal is over Roy
en zijn vader. Ja.
Veel te lang geleden over die geluisterd.
Ik zei net tegen iemand, ik heb denk een jaartje of 10 niet gehuild, maar ja, de tranen kwamen gewoon. Ook omdat mijn vader is er denk ik, die heeft elke wedstrijd is hij er vanaf dat ik 7 jaar ben, is hij er altijd voor me geweest en mijn moeder trouwens ook. En vandaag is hij er voor het eerst niet bij en dat, dat doet wel pijn, maar...
Waar is hij?
Volgens mij in Italië met zijn werk, maar ik weet zeker dat hij aan het griet is.
Die super league, moeten we daar nog een statement over maken?
Ja, dan kan iemand mij gewoon even nou in een paar zinnen precies uitleggen wat het idee erachter is.
Ik geloof
die spelen ook niet meer in de nationale competitie.
Jawel.
Maar het is een vervanging van de Champions League.
Ja, en volgens mij is het
nee,
zo
de
dat...
extra, toch? Ze willen nog een extra toernooi.
Ze gaan niet zelf ook nog in de Champions League spelen. Dus die clubs die dat gaan doen, die gaan niet in de Champions League spelen. Maar die zijn dus wel ieder jaar gegarandeerd van deelname aan die Super League. Dus gegarandeerd van een bepaald aantal inkomsten. En dan worden er nog een aantal clubs, die worden dan op invitatie uitgenodigd. En dat is volgens mij wel, heeft te maken met hun prestaties in de Champions League of in hun eigen land.
Ja, behalve dat Arsenal er ook bij zit, die al 15 jaar...
Ja, dus dat is...
Dat hebben we nu alweer afgezegd.
Ja, en ik las vandaag dus... Het moeilijke is dat ze maken een soort van statement tegen de UEFA. En die hebben denk ik ook niet de hele schone lei. Dus dat is ergens misschien wel terecht. En dat voetbal commercieel is. Ik bedoel, dat is geen nieuws, toch? Ik bedoel, ze zijn de Champions League ook zo commercieel aan het maken als ik weet niet wat. En dat nieuwe plan gaat daar ook al mee.
Ja, maar dit is een soort, lijkt een soort onderrondje van de 12 of 15 rijkste clubs van de wereld. Ja. Die samen afspreken nog een soort super toernooi te spelen waarmee ze nog super veel extra geld geven voor zichzelf.
Echt ziek veel geld.
Het is echt een krankzinnig idee. Ik las vandaag een interview van die voorzitter van Real Madrid.
Ja.
Die zei van het voetbal is dood tegen de tijd dat de UEFA de Champions League wil gaan hervormen. Toen dacht ik bij mezelf, het voetbal is niet dood, maar volgens mij hebben Real Madrid, Barcelona, door deze crisis, deze coronacrisis, zitten ze gewoon in extreme financiële problemen.
Ja.
Dus is het gewoon puur om hun
eigen hart te trekken. Dat hebben een aantal clubs volgens mij zelf ook gezegd. Ja,
en ik denk dat het voor de Engelse clubs misschien wat minder geldt, maar voor Real Madrid denk ik heel erg. Want als ik daar wat over lees, dan hoor je eigenlijk altijd dat het niet helemaal de goede kant op gaat. Dus dat is wel jammer, want... als Real Madrid wegvalt, dat zou natuurlijk vreselijk zijn. Maar aan de andere kant geeft dat ook weer ruimte voor iemand anders. En nu proberen ze op deze manier, eigenlijk niet echt sportieve manier, hun lichaam te redden. Dat is niet hoe het hoort, denk ik.
Nee, man.
Maar aan de andere kant, iedereen die zich de afschuw over uitspreekt, die moet ook begrijpen dat degene die kijken het meeste macht hebben. Ik bedoel, als er gedrocht van een competitie wordt, dan gaat het ook niet... Dan gaat het ook niet echt lang leven. En als het nou een mooie competitie wordt, dan maakt het voor ons in principe niet zo waai.
Maar mensen gaan sowieso wel kijken naar dat soort topwedstrijden, toch? Ja, maar volgens mij is een van de problemen dat juist door dat soort clubs trekken dan zoveel geld naar zich toe. En als ze dat dan afzet tegen wat de rest van hun nationale competitie verdient, dan worden die verschillen alleen maar groter. Ja. Ja. Dus dingen zo heet die, geloof ik, Gary Neville of Roy Keane omschreef het gewoon mooi. Het is pure hebzucht eigenlijk.
Voetbal gaat om geld. Dus dan is het toch ook logisch dat clubs iets bedenken om zelf zo rijk mogelijk te
worden. Ja, maar het gaat ook over eerlijkheid, toch?
Dat is toch niet eerlijk. En dat ben ik wel met je.
Nou, jij nog een plasje over doen?
Nee. Nee, ik vind niks.
Zullen we nog even doorgaan dat wij in push-up houding staan?
Ja, zijwaartse plank. geeft een beetje dynamiek aan onze podcast.
ik zag hem ook, die gozer, die was een vraag stellen, was hij aan het lekpressen met 20 kilo.
Ja, nou ja, dat klopt, ja.
Dat is helemaal niks. 20 keer, dat slaat nergens op.
Allemaal voor de bühne natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik moet eerlijk bekennen, dat was de eerste opname. Ik was ook nog een beetje onwennig over. Ik kreeg zo'n draaiboekje waar ik me dan aan moest houden. Daarna werd het gelukkig iets beter. Maar ik vond die schaatsen nog... Hij deed nog een dansje voor de camera. Hij maakte er nog wat van.
Vond je het goede salsa dan? De chauffeur ook helemaal niet.
Ik vond het voldoende, ja.
Ik vond die salsa wel goed, maar ik heb zo'n hekel aan die chauffeur.
Konijnendansje.
Ja.
Sjoerd Overgoorn. Sjoerd Overgoorn.
Dat kan
goed. Ja, ik weet nog de eerste keer dat ik met Sjoerd...
Maar Dijkstra ook.
Maar Dijkstra kan ook goed dansen.
Hij kan ook hetzelfde type spelen. Hetzelfde type dansen. Maar de eerste keer...
Een van die blonde jongens die ineens best wel redelijk blijken te kunnen dansen. Ik vind die shuffle ook niet... geen poren, maar ze kunnen het wel.
Maar Sjoerd...
Thomas nog niet zien doen.
Identificeerde zich ook echt ermee. Die stelde zich voor... Hij zei, Sjoerd, ja, ik ben een shuffelaar. Dat zei hij de eerste keer dat we uitgingen.
Ja, ik heb wel het idee als ik iemand zo zie shuffelen, dan denk ik bij mezelf, dat heeft hij thuis voor de spiegel
staan.
Ja,
dat is waar,
natuurlijk. Ja, en dan,
dat is toch goed? Ja, dat is toch mooi?
Ja, dat is hartstikke mooi.
Ik had even een idee voor een eenmalig rubriekje. Ja, ja, ja. Ik dacht, als we dan toch over auto's gaan hebben, dan leek het me mooi om te verzinnen welk duo je een autorit zou gunnen. Omdat als je een keer lang met z'n tweeën in de auto zit, dat is echt een moment dat je even goed over dingen kan praten. En je kan ook problemen uitpraten als je die hebt.
Kan ook heel ongemakkelijk zijn als je elkaar niet kan luchten of zien. Dan is een lange rit.
Ja, dat kan je ook iemand gunnen. Ja. Maar ik dacht als... wie gun ik dat? Dacht ik Roel Jansen en Joey Coy. We hebben interviews gezien van Roel
Ik
Jansen.
Heb het gezien, ja. Ja.
Even luisteren?
Ja, laten we eens kijken.
Heb je daar nog naar gevraagd of dit ook echt rood is? En zo ja, waarom?
Nee, ja. Op zo'n moment ben je heel boos en ja... Er valt ook niet te praten met de man, dus... heel arrogant ventje, dus daar kun je toch niks mee. En
ja. Wat maakt hem arrogant en waarom kun je niks met hem?
Ja, als je kijkt toen hij de wedstrijden fluit. Neem niet weg dat dit een hele domme fout is van mij hoor, maar... ja, hij fluit echt voor iedere scheet, voor tackles die op de bal zijn. Die hij dan te hard vindt en ja, lijkt wel zaalvoetbal. En als je er dan wat van zegt, dan krijg je gelijk een boze blik en gaat hij dreigen om je kaarten te geven. Dus... ja, dat is Joey Coy, hè?
Ja, jij vindt hem te autoritair.
Ja, deze jongen kan gewoon niet fluiten. Dat is gewoon verschrikkelijk. Ik heb meerdere wedstrijden van hem gezien, dat is gewoon dramatisch.
Dit was Roel Jansen van Fortuna Sittard.
Ja, Fortuna.
En Joey Coy is scheidsrechter. Het publiek smult hiervan, denk ik.
Ja.
Ik hou eerlijk gezegd niet zo van.
Ik ook niet zo.
En hij heeft het niet.
En ik ken Roel Jansen, is gewoon een relaxed gozer. Maar hij is gewoon, ja, zo emotioneel waarschijnlijk ook op dit moment. Ook al zie je dat niet heel erg aan hem.
Ja.
Maar ik vind het altijd zo mooi. Dat herken ik veel bij voetballers ook wel eens, bijvoorbeeld na wedstrijden. Dat ze dan eerst, zeg maar, heel veel dingen zeg maar, afschuiven. Dus kut scheidsrechter, ja. Ik kan gewoon niet fluiten. En dan daarna, ja, neemt natuurlijk niet weg dat ik een domme fout maak. Maar dus dan neem je wel, zeg maar, schuld op je. Maar je wilt eerst, het ligt toch eigenlijk nog even iets meer aan.
17 punten, Roel Jansen.
Ja, ik ben geen fan van de scheidsrechter Joey Coy.
Ik heb daar helemaal geen idee over. Ik kan me eens herinneren of ik ooit een wedstrijd van hem heb geloofd. Ik heb nooit zo heel erg iets
persoonlijk
tegen.
Jij een wedstrijd van hem hebt
geloofd.
Ik weet wel dat veel jongens in de... Ik heb een aantal teams gehad in de eerste divisie de laatste jaren. Dus er zijn ook gewoon trainers die dan van tevoren zeggen... Let op, Joey Coy fluit. Fluit voor veel, snel op zijn pikkie getrapt. Weet je, let daarop.
Ik vind dat van onze beste scheidsrechter ook trouwens, Björn Kuipers. Ja. Ja. Kan je ook geen makkelijk gesprek meer voeren.
Nee, ik weet dat Björn Kuipers zei een keer tegen Joey van den Berg voor de wedstrijd. Zei ik heb ze hem jou vandaag geld gegeven.
Ja,
dat is,
ja, okay.
Dat is allemaal van die...
Ik heb deze ervaring niet met die Joey Coy, maar ja.
Ik kan wel begrijpen. Tenminste, ja, weet je. Kijk, scheidsrechters maken fouten en sommige scheidsrechters die fluiten sneller. Dat is allemaal prima. Dat hoort denk ik gewoon bij identiteit van een scheidsrechter. Maar je kan in principe gewoon tegelijkertijd de baas zijn van het spel, maar ook gewoon relaxed zijn naar spelers. Ja, en er zijn genoeg scheidsrechters die dat gewoon kunnen. En dat is denk ik voor voetballers veel relaxter. En in dat geval worden fouten denk ik ook veel eerder gewoon geaccepteerd.
Ja.
Ik bedoel,
zeker,
er waren een paar en ik heb hem niet zo heel vaak gehad. Dus maar ik weet wel dat inderdaad heel veel mensen dat over hem zeggen, dat ze hem gewoon niet relaxed vinden. Ik kan me wel herinneren dat ik ooit een keer... een rode kaart kreeg van Wiedemeijer. Voor twee keer echt zo'n hele zielige vasthouden.
Hij heeft mij ook een keer rood gegeven. Ik vind wel een leuke kerel. Die
Wiedemeijer, man, hij is relaxed, man.
Zo'n hele zielige... Ik maakte letterlijk twee overtredingen in die wedstrijd. Twee keer vasthouden op de middenlijn ook. Ja,
dat was ik bij. Dordrecht.
Dordrecht, voor de beker. Ja, en toen had die eerste al gelijk gegeven, die gele kaart. Ja. Deed ik nog een keer, gaf hij hem weer. Toen moest hij eraf. En ik was best wel boos daarover. En toen die wedstrijd daarop, twee weken later of zo, toen moest ik tegen Heerenveen thuis. Toen was hij weer scheidsrechter. En toen was ik zo een beetje aan de rechterkant van het veld aan het warmschieten. Ja. En toen was hij daar aan het warmlopen. Toen liep hij zo langs me. Toen zei ze, hey, vaar, ga je weer vasthouden vandaag? Dat is gelijk mooi.
Daar hou ik ook van.
En Ed Jansen bijvoorbeeld vond ik ook altijd hele relaxe scheidsrechter. Ja. Ik bedoel, die deed misschien niet alles goed, maar dat was wel gewoon, daar kon je gewoon wel even mee praten.
Er zijn volgens mij maar weinig dingen die zoveel ergernis bij spelers opwekken als dat je iets tegen een scheids zegt, dat die gewoon of helemaal niet reageert, of je op zo'n manier antwoord geeft van ik wil niet met jou praten. En soms gaan ze ook zeggen van, je hebt vandaag nog geen bal goed geraakt, let eens op jezelf.
Ja. Dus, ja. Dat vind ik tenminste nog een reactie, maar gewoon geen reactie is eigenlijk nog irritanter. Ja.
Jullie nog suggestie voor een ritje van een duur?
Ik vertelde vorige week over die podcast van de Deventer Media Zaak. Heet het, geloof ik.
En Maurice de Douwe. Maar hij komt zelf met de nieuwe podcast
dat
nu.
Wil ik dus, dat is toch ziek? Ja. Als je die podcast hebt geleden, jullie hebben niet geluisterd. Het is moeilijk over meepraten. Maar dan hoor je gewoon, dat is gedegen onderzoek gedaan. Maurice de Hond komt daar echt heel slecht uit.
Had een foto van Google Maps gehaald weer vandaag als tegenbewijs.
Maar je zou dus, als je dat eens hoort, zou je toch denken, dit is even een plekje. Ik moet nu even stil zijn. Of mijn excuus aanbieden. Of in ieder geval laat het even voorbij gaan. En nu zie ik vandaag dat hij tweet dat hij bezig is met een podcast om opnieuw zijn punt te maken. Ja. Dat vind ik al heel brutaal. Dus ik weet niet met wie Maurice de Hond in de auto.
Misschien is eentje, gewoon even een hele lange rit.
Iemand moeten we even vertellen dat er iets...
Maurice niet Dagu.
De Dagu, ja. Balen toch nog steeds.
Misschien Maurice de Dagu en Thomas Vaar. Want dat zat ook niet helemaal lekker. Want...
Nee, ja. Ik stelde hem een vraag. We hadden een heel kort gesprekje. En toen zei hij iets. En toen stelde ik hem nog een vraag. En toen liep hij gewoon weg zonder iets te zeggen.
hij is doof, ja, hij is doof.
Ja. Dat zou kunnen.
Ja. Hij liep ook... Of hij vertelde wel...
Maurice de Dagu en Mario Meijer dan samen in de auto.
Dan krijg je twee van die schreeuwlelijken.
Zullen we daarbij laten dan? Ja, is goed. Dan moeten we naar auto's. We zitten niet voor niets bij je dubbelstijl. Maar auto's en voetballers is wel een combinatie waar denk ik veel over te zeggen is. Wat was jullie eerste auto?
Volkswagen Polo.
Van de club.
Ja, was gloednieuw. Was wel een heel mannetje.
Ik had een Golf 3. Groen-blauwe. <Ja. laughs> Ik was of denk 19. En op een gegeven moment had ik een auto nodig. En toen Leon de Kogel, heb jij ook mee gespeeld. Ik was een beetje op zoek naar een auto, maar ik had niet zoveel geld. Ik had niet zo'n hoog budget. En hij verkocht zijn auto waar hij in reed. En het was echt zo. En het was dus een Golf 3. Echt zo'n, hoe heet dat, uit Maaskantje, die gasten. Ja. New Kids achtergehaald. En die kocht ik van hem voor €750. En ik weet nog dat we gingen samen die overschrijving doen. En ik reed naar huis van Houten, waar hij woonde, naar Amersfoort. En ik was nog niet in Amersfoort gekomen en die auto hield ermee op.
Ja, echt?
Dus ik belde gelijk Leon op. Heb je me nou genaaid of niet? Maar hij was er van geen kwaad bewust. Maar dat was mijn eerste ervaring met mijn eigen auto. En toen moest ik twee weken later ging naar Go Ahead. En toen reed ik dus in dat groene autootje. We speelden een oefenwedstrijd. Bij Vitesse was de eerste oefenwedstrijd. En we gingen met eigen vervoer daarheen. Dus ik reed in dat autootje in die stoet. Halverwege de snelweg kreeg ik lekker band.
Nee, ik heb ooit een keer een auto overgenomen van de vader van mijn oom.
Je opa?
Nee, die oom die is met mijn tante. Ja. En die had nog een oude Toyota over. En toen kwam op een gegeven moment de vraag of iemand die wilde hebben. Nou, ik wilde hem wel hebben. Die was inmiddels al zo oud dat die ook officieel oldtimer was, die auto. Dus hoef ik geen wegenbelasting voor te betalen. En dat was nogal een do-it-zelfer. Die had
hem zelf gemaakt.
Nou, die had iets gedaan met de startonderbreking of zo, dat je de sleutel in contact moest stoppen. Ja. En dan kon je via zo'n zwart kastje met zo'n witte deurbel erop, kon je de auto starten. Ja. Ja, dat is geweldig.
Dat zal hij altijd weer hebben.
Vlak voordat ik naar Sparta ging, reek daarin.
Jij ook op een heel oud Vespaatje. Zo'n in de jaren 60 of jaren 70 Italiaans Vespaatje.
Die was ook gewoon helemaal gerenoveerd. Dus
maar die had ook zo'n raar draaitrapsysteem.
Ja, dat is gewoon schakelbom. Ja.
Ja, dat is wel een beetje in lijn met de eerste auto die je had. Hè?
Ja, wel een beetje.
Hebben jullie trouwens ook gehad dat je dan in het begin hou je net je rijbewijs? En dan moet je gaan rijden, maar dan moet je best wel vaak bijvoorbeeld teamgenoten meenemen. Maar dan zit er een beetje druk op en je kan nog niet zo heel goed rijden. Ken je dat gevoel?
Nee.
Nee? Oh, ik wel.
Toen ik bij Willem II speelde, toen hadden we een stuk of 6 jongens die allemaal in Rotterdam woonden. En mijn vader, die was toen een tijd dirigent van een kinderkoor. En die had voor dat kinderkoor had hij zo'n grote, best wel oude Mucci-Bucci-bus. En die had hij helemaal laten coaten in fel oranje. En dan stond daarop www.kkprettigweekend.nl. KK staat dan voor kinderkoor. Dat begreep niet iedereen, zeg maar. En dan ging ik gewoon in zo'n tering grote oranje bus, fel oranje, ging ik iedereen ophalen. En dan gingen we met z'n 6 zaten we in die bus. En dan reed ik naar Tilburg en dan reden we daarna weer terug. Het was een wereldtijd.
Maar was jij niet ook een tijdje de chauffeur van Virgil van Dijk, stond erbij?
Ja, dat was in die tijd. Ja,
die missen
nog wel eens de trein vanuit Breda naar Tilburg. En dan werden we weer gebeld of we hem ook nog even op konden pikken.
Met een oranje busje.
Ja, dat was dat moet ook met een oranje busje zijn geweest. Ja. Dus dat waren gouden tijden. Dat was een heel illegaal busje, hoor.
Wij vragen ons toch af, zou Virgil van Dijk Thomas Waar nog kennen?
Ja.
Ik denk het niet.
Ik hoop het wel.
Ja, ik heb hem na onze Willem II tijd nooit meer gesproken. Ik denk wel dat hij me nog kent, maar je weet niet, hè?
Nee, je weet niet. Ja, we hadden dus bij Heerenveen in de voorbereiding, dan dat hebben we bij Go Ahead, heb je dat ook, dan train je zeg maar op een ander complex. En ik had relatief laat mijn rijbewijs, want ik deed zeg maar les in Rotterdam.
Ja.
En toen ging ik over naar Heerenveen. Maar ja, toen stopte ik even, noem maar op. En uiteindelijk had dus iedereen al van mijn leeftijd zijn rijbewijs. En ik had nog geen auto, ging ik ook met de fiets naar de club en allemaal met de trein naar Rotterdam. Helemaal kut. En toen had ik hem. En dan, ja, dan moet je natuurlijk, je hebt met iedereen meegereden de hele tijd, dus dan moet jij de hele tijd rijden.
Ja.
Maar dat was een best wel lastig weggetje. En er zat een flitspaal en je had dan weer een afsnijweggetje. Dus dan zat ik met allemaal van die oude gasten en die liepen dan alleen maar op te fokken. Ja. Dat ik moest gaan plaatsen en dan sloeg die auto weer af. Ik vond dat zo...
Zweetanden, ja.
Ja, echt zweetanden. Dat, ja.
Ben je voor weggebruiker?
Ik ben echt rustig gereden, man. Ik krijg het echt heel relaxed.
Thomas ook, denk ik.
Ja, ik ben wel boete te pakken.
Oh. Jij bent een wegpiraat, Bart.
Ja, ik ben een redelijk asociale...
Jij doet alles tegelijk. Als ik met jou aan het rijden ben, je doet alles behalve met mij praten. Je bent muziek aan het luisteren, je bent een potje aan het schaken. Je bent nog, ben je nog aan het bellen ook.
Ja, ik probeer... Ik ben
en jij haalt ook nog iemand in.
Ja, ik ben een vrij asociale wegpiraat. Zeker op mijn scooter. Dat doe ik helemaal alles wat God verboden heeft. Maar ik probeer het af te leren, maar ik zit ook net iets te vaak met mijn telefoon in mijn hand. Ik heb vorige week nog daar een boete voor gekregen. Toen reed ik bij Sparta dat parkeerterrein op. En toen zag ik opeens dat er een politieauto naast mij ging parkeren. Die had blijkbaar al een kilometer achter me gereden. En die stapte uit en die had dus gezien dat ik op een kruispunt met mijn telefoon zat. Dure grap, €280 of zo. Dan hoop je ook nog, ik had het Sparta pak aan, want we hadden een wedstrijd. Dan zegt het eerste wat hij zei was, heb je een wedstrijd, speel bij Sparta, heb je een wedstrijd zo? Ik dacht, ja, dan hoop je nog dat het een soort van Sparta-fan is dat hij door de vingers ziet.
Hoi, ik ben Bart Vries en ik ben poffenballer. Die gooi je dat toch nog even eruit.
Nee, gewoon €280.
Erg ja, zonder terecht, geld. Man.
Ja, nee, het is voorkomend. Ik ben er ook.
Is echt,
het is levensgevaarlijk.
Als je achter iemand zit op de snelweg, ja, dan weet je ook altijd gelijk of iemand met zijn telefoon bezig is.
Nee,
je ziet hem zwenken of te zacht. En dan weer te
ja, als je ineens iemand zo een beetje van die baan af ziet gaan,
ja, dan weet je.
Is niet met zo fijn.
Ja. Nee, ik probeer het ook. Het is een heel slecht idee, dus ik probeer het ook af te leren. Maar dat klopt, ja. Ik heb ook altijd haast in de auto, op een of andere manier.
Ja, maar je gaat altijd te laat weg.
Ja.
Gewoon je plant dan dingen veel te ruim in. Je kan bij Donner, die boekenwinkel Rotterdam, kan je van die tijdslots zeg maar boeken.
Ja.
En ik, we hadden weekend vrij en ik dacht, weet je wat, even chill, ik ga morgen naar Donner. Dus ja, ik heb Bart van ik heb om 12 uur plek gereserveerd. Als je wil, kan je ook komen. Zit, ja, is goed, maar ik moet om 12:30 moet ik weg zijn. En had hij blijkbaar weer een weekend weg met Laura ingepland. Maar moest je om 11:45 thuis zijn. En wij lopen om 11:55 zo die Donner in. Dus we zitten daar nog geen 10 minuten. En dan wordt hij alweer gebeld. En dan hoor je best wel luide stem aan die andere kant. En dan, ja, is goed. Ja. Nee, ik kom zo. 11:30. Oh, 11:45. Ja, is goed. Hij heeft dan weer alles door elkaar gepland.
Ja, klopt.
Ik, zo rij je ook een beetje.
Ja, dat is wel zo. Ik heb een heel optimistisch beeld van het tijdschema. Maar het komt nooit goed uit. Wie is de grootste wegpiraten met wie jullie
ja, ik heb dit verhaal gesteld van Jeroen Loemel.
Ik wil nog één keer horen. Dat
echt, ja, dat was dus die tijd dat ik had mijn rijbewijs nog niet.
Ja.
En Loemel zegt, die woont in Breda.
Ja.
Dus die zei tegen mij, weet je wat, ik kan je wel naar Breda brengen. Kan je van daar met de trein? Of hij zet hem in Rotterdam zelfs.
Ja.
Dus goed, dus nou, ik naar het hotel waar hij zat. Iets van 1,5 uur gewacht voor dat hotel onder zon. Omdat hij was even slaapgevallen. Dus wij daarna terug. Nou, ik denk dat we in een uur en 10 minuten in Breda waren. Gozer reed 170 gemiddeld. Echt, die miste die bijna afslag. Ja, keeper die nog even 3 rijstroken naar rechts. Niet normaal, heel pakje weggerookt, ook tijdens die rit. Vind je het goed als ik rook? Ja, is goed. En een week daarna zien we lopen met een paar gasten in de stad. Of in de stad, dorp, bij Heerenveen. En dan zien we een lesauto op de rotonde met Jeroen Loemoe erin. die had zijn rijbewijs dus achteraf gekocht in Bulgarije. Had hij bij zijn BMW X7 gekregen.
En, dat is toch lekker.
Ja, dat was wel de... Hij is uiteindelijk ook toen geschorst en weggestuurd. Want dan kreeg hij volgens mij zijn derde officiële waarschuwing in 4 weken. Zat erop. Maar ja, jij rijdt redelijk wild, Bart. Maar dit was wel... dit was echt kamikaze.
Ja, nou, je hebt wat poeten, zei.
Nee, ik moet mezelf... denk ik, als grootste wegpiraat. Want ja, ik heb slaapstoornis.
Ik kan even tussendoor over de slaapstoornis. Ik kan van de week weer iemand tegen, ik weet niet wie het was, ik luister die podcast. Die van haar, ik zweer het, zeg tegen hem, die moet zich laten helpen. Het is levensgevaarlijk. Ja, begon daar weer over.
Het is niet levensgevaarlijk, want ik weet denk vrij goed hoe ik ermee om moet gaan. Maar bijvoorbeeld laatst moesten wij naar afkicken. En toen zat ik in de auto en ik voel gewoon dat ik een beetje moe word. Dus dan ga ik gewoon, denk nog geen 10 minuten is. Even langs de weg staan. Precies, val ik in slaap, word ik weer wakker en dan kan ik gewoon weer, gewoon weer zo scherp.
Dat moet toch wel een keer bijna mis zijn gaan. Ik ken het zelf ook wel eens, als ik gewoon heel moe ben, ik ga rijden, maar die verleiding om je oog te sluiten is zo sterk. Maar dat moet toch...
Tim Reserveur had daar iets op verzonnen, zei hij zelf. Dan deed hij zo zijn hand voor 1 oog. Dan zei hij, dan geef ik 1 oog rust. Heb ik ook wel eens... misschien heb je wel de maling genomen, want dat werkt helemaal niet.
Nee, dus is nog nooit echt gevaarlijk.
Dus je hebt vanaf de eerste keer dat je dat had, dacht je al van, ik begin nu moe te worden, laat ik verstandig in mijn auto langs de weg zetten en even slapen.
Ja, dat is niks zo vervelend als vechten tegen je slaap. Ik had al redelijk wat ervaringen in klassen en colleges, dus ik wist al dat een gevecht zou worden wat ik niet ging winnen.
Je vertelt net dat we het in slaap vallen. Kenny Thijs heeft het ook een keer gehad, onderweg van Deventer naar Amsterdam. En die heeft die hele vangrail aan gort gereden. Echt, die viel dus in slaap op de snelweg. En dat is levensgevaarlijk als je eraan toegeeft. En hij liet zijn auto zien. Die hele linkerkant was naar de tering, spiegel eraf gevlogen en alles. Hij is zich wild geschrokken. Dus volgens mij had hij sindsdien ook bedacht dat hij, zeg maar, als je dan 2 zware trainingen en het zonnetje staat een beetje laag, zo dat hij dan niet meer ging rijden. Of hij ging eerst even slapen voordat hij ging rijden of zo.
Ja, heel verstandig. Dat, ja.
Ik zit te denken, je had op een gegeven moment een aantal jaar geleden, misschien weet jij nog, dat je bij Dordrecht een team. Maar dat was echt een bij elkaar grap, zoiets. Er zat een gozer die ik was net vrijgekomen. En ze hadden, zeg maar, iedereen die al afgeschreven was, die gaf ze nog een kans. Maar dat was, ik kom even niet
aan. Ja, dat heeft Jeff verteld.
Ja, die was in slaap gevallen voor het stoplicht. Ja,
van Emmen, hoe heet die Colombiaan?
Lima.
Was dat Michael Chacon?
Ja, die was volgens mij in slaap gevallen voor het stoplicht. Voor een rood stoplicht was hij slaap gevallen. En toen werden ze op een gegeven moment gewekt door... En die andere jongens die in die auto waren, die sliepen al. En toen zijn ze gewekt door de politie. Volgens mij zoiets.
Geen water gedronken dan.
Ja, mooi gehad.
Zie je het voor je dat je voor het stoplicht staat en ik slaap.
Dat is die beste. Ja. Ja, wij speelden samen met Fred Friday. En ik weet nog dat we in de spelersbus waren. En ik zat naast hem een stoel verderop. En onze teammanager die kwam naar hem toe. Een beetje schoorvoetend van, ik heb een beetje een vervelende boodschap voor je. En die kwam met een stapel brieven aan. Had hij geloof ik voor 2500 euro aan boetes gekregen. En allemaal op hetzelfde traject tussen Amsterdam en Rotterdam. En dat is 2 keer trajectcontrole of zo. Dus ik dacht eigenlijk van, ja, die zal zich wel wild schrikken of denken van, kut, dat heb ik gedaan. Maar die nam het echt zo schouderophalend aan. Ik had zelfs het idee dat hij het bewust deed.
Ja, hij is echt de raarste gozer met wie ik ooit heb gespeeld. Ja, Fred Friday. Ja. Daar was gewoon geen contact mee te krijgen.
Nee, dat klopt.
Maar die wist dus ook niet dat het trajectcontrole
was. Ja, ik had zelfs het idee dat hem gewoon niet kon schelen. Dat hij dus wel wist, maar dat hij gewoon doorreed. Dat hem niks kon schelen. Ja, maar ik zou ervan schrikken, toch? Als je zo denkt, kut man, ik heb 25
ronde, dan moet ik geld overmaken. Dan ik zelf zo, dan krijg ik een tikkie.
Ja. Hebben jullie wel eens een klappertje gemaakt?
Nee, niet dat ik weet. Maar ik kan me wel herinneren dat we in seizoen 1 een keer een verhaaltje hebben gehad van een vriend van de podcast die een goede klap heeft gemaakt. Dus misschien is het leuk om daar nog een keertje naar te luisteren. Wouter Burger, there he is.
Nou ja, ik kwam op mijn 17-jarige leeftijd bij de selectie van Feyenoord. En ik had natuurlijk nog geen rijbewijs. En ja, in het begin was het natuurlijk allemaal heel spannend. Je staat met jongens waar je normaal naar ging kijken, sta je op het veld. En dat was gewoon even aanpassen. Nou, en ik had geluk altijd als ik naar de training ging dat ik met Bart Nieuwkoop kon meerijden. Dus ik zat elke ochtend lekker naast hem in de auto. En op een gegeven moment hadden we het ook over rijbewijs. En hij vond wel tijd dat ik ging beginnen. Dus ik op een gegeven moment de dag voor mijn eerste rijles een rondje met hem gereden op de parkeerplaats. Mocht ik rijden, weet je wel, gewoon in zijn vrij, in een automaatje. Gewoon een beetje sturen, stelde niet zoveel voor, maar ik vond het natuurlijk helemaal bijzonder. En toen in die dag erna had ik mijn eerste rijles gehad. En vroeg Bart die dag erna of ik nog een keer een rondje in auto wilde rijden. Dus ik zei, ja, is goed. Nou, ik had net bij mijn rijles geleerd dat als je door de bocht kwam, dat je een beetje gas bij moest doen. Dus ik rijd op die parkeerplaats, kom het bochtje door en ik geef een beetje gas bij. Maar ja, ik had nog nooit een automaat echt gereden, dus hij schoot vooruit. En ja, ik gewoon kortsluiting in mijn hoofd en ik wist niet wat ik moest doen. En Bart zo remmen op het allerlaatste moment, rem ik. Maar ja, toen was het al te laat. En toen zat ik vol op een van de auto's van de club. En wij uitstappen en natuurlijk allebei geschrokken. En ja, kijken. Nou, allebei de lampen helemaal kapot. De bumper helemaal kapot. Dus toen was het erachter komen wie zijn auto het was. En dat Bart al snel door dat het de auto van Robin was. Want iedereen had, had altijd zijn eigen parkeerplek. Dus ja, toen moest ik het binnen gaan vertellen. Dus ik was in die kleedkamer en hij komt binnen. Ik zeg, ja Rob, moet je iets vertellen? Ik zeg, ik ging net even met Bart een rondje rijden op de parkeerplaats. Ik zeg, ik ben vol op je auto heen gereden. Dus hij moest gelukkig erom lachen en hij zag er de lol wel van in. En ja, dat luchten wij natuurlijk wel op, want ik was echt bang dat hij natuurlijk boos zou worden. Niet dat hij zo'n persoon is, maar ja, je weet niet hoe iemand reageert als tegen zijn auto was gereden.
Ja, laten we het hebben over iets wat ons nader aan het hart ligt, misschien. Elektrisch rijden, duurzaamheid, anders omgaan met auto's. En hebben we toch even
wat minder rijden.
Wat minder rijden, zeker, ja. En dan hebben we toch iemand nodig die dat misschien iets beter kan toelichten. We zitten namelijk bij Dubbelstein. Steven van Dijk.
Van Dubbelstein.
Fijn dat jullie die naam noemen.
Hadden we niet afgesproken. Dubbelstein.
Want jullie zijn bijvoorbeeld bezig met een project om mobiliteit een beetje anders in te delen. Als ik het goed begrijp. Kan je er iets over vertellen?
Ja, ik kan er iets over vertellen. Je ziet gewoon heel veel dingen veranderen op het gebied van mobiliteit. En dat is onder andere ook door corona gekomen. Of je nou de jongere generatie tot, laten we zeggen, 30... die eigenlijk opgroeit met gebruik in plaats van bezit. Maar ook, noemen we dan maar even de grotere bedrijven, corporates. Dat zijn bedrijven die nu mensen thuis hebben zitten met leasecontracten. Nee, wij proberen daar wel op in te spelen. En wij zijn aan het kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Als je auto's, aan de ene kant probeer ik zoveel mogelijk auto's te verkopen. Vooral in die zakelijke markt. Aan de andere kant moeten we ook meegaan in de trend die nu plaatsvindt. En daar hebben wij denken we een concept voor gevonden waar we een partner in gaan vinden die de micromobiliteit in de stad voor zijn rekening neemt. Dus je fietst en je gebruikt de scooter in de stad. Dat vinden steden ook fijn. Autoluw, autovrij. Als je daar bij elke gemeente aanklikt of aanklopt en je roept Maas en Last Mile, dan is elke wethouder, die hangt al in de lampen en zegt, nou, hier heb je nog een potje, ga het maar uitvoeren. Dus waar wij naar kijken is eigenlijk in de stad gebruik je die micromobiliteit en buiten de stad, aan de rand van de stad, ga je dadelijk van stad naar stad met een deelauto.
Maar als ik het goed begrijp, gaat het er dan om dat je een soort van parkeerplaats of iets krijgt voor die auto's, ja, bij iedere stad. En dat je vanaf die parkeerplaats dan weer verder kan met...
Ook weer zo'n modewoord, dat ga je dadelijk een mobiliteitshub. Ik kan niet je mobiliteitsaanbieder.
Ben
je nee, zeker niet. maar daar ga je wel heen. Het is een vaste plek waar je inderdaad... En ik vind dan wel dat je die scooters netjes neer moet zetten. Want daar moet je wel een beetje mee oppassen. Als die scooters boven elkaar liggen. Je ziet het ook in die rellen in Rotterdam ook. Nou, er waren nogal wat van die deelscooters die opgestapeld de fik in gingen. Extreem voorbeeld. Maar
dat is niet de bedoeling van jullie plan.
Nee, zeker niet.
Ik ben dan ook helemaal niet benieuwd naar de sociologie daarachter.
Nee, maar het gaat erom dat je... ik ga het nog één keer noemen. Zo'n hub, laten we zeggen verzamelplaats. Dat daar de netjes scooters en de fietsen netjes worden neergezet. En dat je vanaf daar verder gaat met de auto.
Dat zou best mooi kunnen, bijvoorbeeld bij een voetbalstadion, toch?
Ja, dat zou best kunnen. Dat is helemaal geen gek idee. Nee, misschien dat we dat uit moeten gaan werken.
Jij hebt dan geen auto, je vriendin wel, Maarten. Maar zou je dan in de toekomst ook geen auto kopen en dan gewoon volledig
afhankelijk zijn? Ik denk daar eerlijk gezegd wel, man. En ik vind dat ook gewoon een goed plan. Want kijk, wij deden die challenge in februari. En dan ging het vooral om minder auto's in de stad. En ik vind dat oprecht een goed idee. En het lijkt me heel goed. Je ziet ook op de Col Single, nu zijn ze mee bezig geweest, dat ze het fietspad hebben ze verbreed. En ze hebben een autobaan minder. En volgens mij zou zoiets daar best wel aan bijdragen.
Ik los van dat het rijden in de stad echt een krim is. Ja. Met alle stoplichten en files. Is het ook, soms als ik naar bijvoorbeeld de Amsterdamse grachten kijk, hoe zonde is het eigenlijk dat daar al die auto's maar stilstaan geparkeerd. Ik vind het een heel lelijk voor het straatbeeld. Dus het zou wat mij betreft een heel goed idee zijn om dat soort dingen uit het centrum te weren en dan maar buiten de stad te parkeren.
En er is ook zoveel ruimte wordt gebruikt voor parkeerplekken.
Zoveel ruimte. Echt niet normaal, wat je er allemaal nog mee... Ja, we hadden het toen over... Je zou er natuurlijk parkjes, voetbalveldjes, dingetjes, wandelpaden, whatever voor
ja, Rotterdam is dan brengen. Echt ook nog een soort van autostad. Ja, die is gewoon ingericht.
Helemaal ingericht na de oorlog.
Dat wordt nu wel minder.
Mooi initiatief.
Ja, als ik nog even iets vraag mag. Jij regelt natuurlijk ook wel eens die auto's bijvoorbeeld voor spelers, bijvoorbeeld van ons team. Het is best wel een grappig proces, want je hebt een soort keuzemenu van dingen die je kan kiezen. Ik heb uiteindelijk geen auto genomen, maar wel een beetje naar gekeken. Maar ik vroeg me af, want sommige spelers kunnen echt heel ijdel zijn. En ik weet één jongen, een goede vriend van me, die ook qua... Het is helemaal autogek. Maar krijg je nou wel eens echt gewoon maffe aanvragen?
Nou ja, in jullie geval weet ik nog wel dat er... Er is dan een bepaald proces. Excelsior kiest voor Dubbelstein voor hun mobiliteit. Dus dan komen de spelers hun auto uitkiezen. En wij gaan om 9 uur open. Er stonden een paar jongens, stonden 8:55 al, zeg maar, voor de schuifdeur.
Was niet Thomas Vaar, denk ik.
Nee, dat is Thomas Vaar niet. Nee. En die gaan dan bij mijn collega's, dat zijn zeg maar de mensen ook die de auto's samenstellen. Die hebben veel meer verstand van de pakketten en noem maar op hoe zo'n auto eruit moet zien. En dan liep ik wel eens langs en dan zaten er 3 jongens zeg maar op een rij. En dan hoorde ik eentje zo in die showroom mijn collega fluisteren. Hey, niet tegen die andere gasten zeggen, maar ik wil die blauwe remklauwen. En dan liep ik zeg maar 30 meter verder.
Blauwe remklauwen.
Hey, even wat niet tegen die gasten die hiervoor zitten, maar die auto van mij moeten die blauwe remklauwen. Maar dat hoeft verder niemand te weten. Dat blijft voor mijn auto. Hij kwam, ik denk 1,5 maand later in die auto's geleefd. Was Thomas volgens mij de enige die geen blauwe remklauwen had.
Ja. Hey, dit gaat over wat jij net zei, toch? Fok?
Over wat?
Dit gaat over Robin van der Meer.
Ja, dit gaat over Robin van der Meer. Ja, ik weet
ik
wel...
Ik wist niet wat blauwe remklauwen waren.
Wat zijn dat remklauwen?
Maar inmiddels weet ik wat het zijn. Nee, Robin van der Meer blauwe remklauwen.
Wat zijn blauwe remklauwen?
Ja, dan heb je gewoon zo boven je wiel... zie je zo'n soort van remblok zitten en ja, die is dan blauw.
Je moet ook echt nog goed kijken. Dan zie je zo iets blauws in je wiel.
Maar kijk, Robin houdt echt van auto's. Ja. Zijn vader heeft een mooie auto. En hij vindt dat als je met hem ook... Hij is ook een zieke wegpiraat trouwens, man. Ik was met hem in de auto gezeten, net nadat we patat hadden gegeten. Ik bijna over mijn zuigen, want zo snel trek je vent op.
Over zijn zuigen.
Ja, maar echt, ik ben echt misselijk. Maar hij vindt dat echt mooi. En dan zegt hij, kijk maat, moet je... Hij is nu bij mij wel mee gestopt. En dan zegt hij, maat, moet je kijken. En pakketjes en zo. En dan heb je weer eens een nieuwe. Hey, moet je kijken, er komt nou toch een kanon van Mercedes uit. En anderhalve ton, hè. En dan heb je weer zo'n website waar hij dan kentekenplaten kan opzoeken. En hoeveel het gekost heeft, weet ik het allemaal. Maar hij zei, want volgens mij had hij gewoon echt al voordat wij kregen dan zo'n presentatie van, oké, je kan een Mini kiezen en een BMW en een beetje dit en dat moet ongeveer dat gaan kosten. En volgens mij, hij zat nog in de auto terug, of hij belde die gozer die de presentatie had gegeven en zei die van, hey, luister, we kennen volgende week komen worden, ken ik niet al gewoon wat eerder, ken ik niet. Nou, hij zat er alweer eerder en hij had dus inderdaad gewoon dat idee van, ik moet gewoon, het is allemaal goed, maar Van der Meer krijgt de mooiste auto. Dus hij had iets met die remklauwen gedaan. Maar wat dan was, hij had dat tegen een aantal gasten bij ons, zeg maar, had hij dat verteld. Van tegen mij en tegen Sonny Stevens en tegen Thomas Oudekot.
Hij had niet verteld wat, hij had verteld, ik heb iets speciaals.
Ja, hij zei, Van der Meer, klein snoepje toegevoegd. Iets in die trend, zegt hij dan zo. Hij zegt, en dan zeggen we, ja, oké, best show. Hij zegt, ik ga niet zeggen wat, maar hey, als die wagen komt, Van der Meer, hey, zit goed. Maar wat hij niet wist, is dat die Stevens, Sonny Stevens, die had zijn auto nog niet besteld. Dus die is toen vervolgens naar die is echt, volgens mij is het in Steven, je moet me verbeteren, niet zo. Die is volgens mij binnengelopen bij die BMW-dealer en die heeft gewoon gezegd, doe mij die wagen van Van der Meer. Zo,
iets, alles wat Van der Meer.
Ja, en toen had hij dus ook, zeg maar, die remklauwen. En, Robin zei, dat hem niks deed, maar hij is avonds wel een klein beetje
gehoord. Ja, een zieltje gedaan. Laten we gaan voorspellen.
Het voorspel. Voorspelspel.
In het Easy Toys voorspel. Denk ik dat wij moeten gaan voorspellen wat voor auto Thomas voor zichzelf gaat moeten kopen.
Want hij gaat er eentje kopen.
Maar hij moet, AFC, die zullen geen leasecontractje hebben. Hij moet eraan geloven.
Ja.
Fok, heb jij een idee?
Ja, ik denk gewoon... pas goed bij zijn uitstraling. Thomas heeft een beetje een New Kids uitstraling, vind ik.
Dus dat ik Golfie vind... 3 van mij, dat is nog ergens.
Nee, ik vind die open mantra. dat leek mij, die open mantra van Richard. Dat leek mij wel een hele geslaagde wagen voor Thomas. Ja,
oké, leuk. Ik had eigenlijk ook geen idee. Ik heb even gezocht op praktische auto voor hond en kind. En toen kwam kinderen. Toen kwam de Kia Soul, een beetje vierkante autootje kwam uit. Ik heb tweedehands die 6000 euro, denk dat is nog misschien te doen.
Kan ook een nieuwe Vespa verkopen, een speciale minikleur.
Kia Soul. hij is een beetje vierkant. Hij is vierkant, gemakkelijk. Ja, dat is, alles past erin, toch? Dus Kia Soul. Ga je het ermee doen?
Ik heb echt geen idee. Ik heb wel een beetje zitten kijken, inderdaad. Ik ben van plan om een auto te kopen, maar...
Wat is je budget een beetje? Anders kunnen we, dan kunnen mensen misschien hebben we wel luisteraars die echt goed zijn met auto's.
Die hun auto kwijt willen.
Ja, of een auto kwijt willen.
Leuk zijn,
wat is je budget?
Ja, ik wilde toch niet meer geld aan uitgeven dan 20.000 euro.
God,
holy shit.
Nee.
Ja, ik vind het echt vreselijk. Het enige wat ik belangrijk vind is dat je muziek kan draaien. Want daar hou ik van als ik stukken moet rijden. Dus dat je makkelijk je telefoon aansluit. Dat is volgens mij...
Is wat te doen toch? Ja.
En dat de twee kinderen, een hond en als het even kan, mijn vriendin ook nog erin past.
Ja, maar dat is wel de laatste prioriteit.
Ja, dat hoeft niet.
De kinderen, die honden en muziek. En dan nog bijrijden zoals er ruimte is.
Nee. Maar dat komt vast goed.
Goed. Zullen we afsluiten met... soortje aanraders?
Nou, ja. we hebben, ja, of gaan we daarna over... ik dacht, maak misschien gelijk een mooi bruggetje naar die muziek in die auto.
Ja, kan ook.
Oh, ja.
Want we hebben dat afspeellijstje van ons.
Is die nog wel van ons?
Ja, dus dat is mooi. Die moet ik dan iedere maand op gezamenlijk zetten. En dan gooit iedereen zijn nummers erin. En dan vergeet ik wel eens om hem niet meer gezamenlijk te maken. Dus dat betekent dat iedereen die afspeellijst volgt, dat die ook gewoon nummers erin kunnen gooien.
Core Podcast elftal van de maand.
Ja, Core Podcast elftal van de maand. Je kan het gewoon vinden op Spotify. Maar er waren dus vorige maand... twee gasten die hadden allemaal nummers erin zitten.
Er is wel een plaatje bij, volgens mij.
Ja, dus toen dacht ik bij mezelf, we kunnen het misschien wel wat interactiever maken. En we kunnen gewoon onze luisteraars uitnodigen om nummers in die afspeellijst te zetten. En dan dan treden wij wel op als curator om te kijken of die...
Jij vooral was
het. Ja, of die nummers goed genoeg zijn. En ik... laten we dan even een realistische weggeefactie voor die hardgras.
60.000 voor een mini en dan een hardgras erbij is natuurlijk geen goede deal.
ik bedoel, als je toch een auto nodig hebt. Degene die naar onze smaak het mooiste nummer deze maand in de afspeellijst zet, die...
Krijgt een hardgras over Bart Vriends en zijn podcast.
Ja.
Leuk.
Mooi. Goed. Leuk. Dan,
aanraders.
Ja, van aanraders.
Ik heb veel moois gezien deze week, maar eentje wil ik even uitlichten. Gisteren, of maandagavond, keek de documentaire Jap Jum.
Flikker op.
Heb jij die ook?
Ja.
Hij is goed, hè?
Ja, die had ik
ook. Hij is vet, hè?
Ja, hij is vet.
Dan gaan we gezamenlijk invullen. Het gaat over de roemruchte club in Amsterdam, een bordeel in Amsterdam. Gemaakt door, volgens mij heet ze Anna van het Hek. Ik denk de dochter van
Anne-Maria van het Tech.
Ik vond het echt leuk. Goed, zat goed in elkaar. Het gaat over de roemruchte tijden van de club, waar allerlei bekende personen kwamen. Omdat het was allemaal nog heel erg discreet om dat luxe bordeel te betreden. Maar vooral over hoe die club zich uiteindelijk heeft ontwikkeld tot club van maffia en penose. En Klaas Bruinsma en zijn vriendjes kwamen daar binnen. En er zitten kogelgaten in het plafond. En er is een portier doodgeschoten. En ik geef wel een hoop weg, maar die omschakeling van eerst roemruchte club tot aan club die uiteindelijk moeten sluiten, is wel echt boeiend. En er komen allemaal mensen aan het woord die daar of gewerkt hebben of kwamen. Of als gastvrouw.
Je hoort heel veel slechte verhalen altijd over de prostitutie. Ja. En wat ik heel interessant
vind... Jij hebt er alleen maar goede ervaringen mee.
Ja, maar voor mijn gevoel was dit gewoon een club zoals een hoerentent gerund zou moeten worden. Dat namelijk die meiden altijd wel beschermd werden. En dat idee kreeg ik wel, zeg maar. Dus ja. dat ze wel goed omgingen met hoe de arbeidsvoorwaarden voor die meisjes. Dus, en dat kunnen denk ik de 9 van de 10 bordelen niet zeggen. Dus dat vond ik interessant. En dat draaide inderdaad helemaal om op een gegeven moment. Het sloeg helemaal om.
En mooi om te zien dat alle mensen het toch een beetje tikje van de molen gehad. Iedereen die daar over werkte. Of ze zijn allemaal ook heel erg geheimzinnig over wat er nou allemaal zich afspeelde. Waarschijnlijk terecht, omdat het nogal gevaarlijk
was. Ja, ze waren gewoon bang waarschijnlijk.
Ja. Gastvrouwen, zoals de dames werden genoemd, die hebben ook allemaal een geschiedenis. Die zijn er niet zomaar komen te werken, maar die hebben ook een hele geschiedenis met problemen en moeilijke jeugd, et cetera. Maar het zat goed in elkaar. Het was leuk, of was een mooie documentaire.
Waar is dit te zien?
Hij was op NPO.
Ik denk NPO Doc.
Dat is wel even goed om te zeggen. Ik kreeg een paar vragen op Twitter ook over. Maar in de beschrijving van die aflevering staat altijd het linkje, zeg maar. Als je ergens iets wil zien. Dus bij deze. Oké, nou, jij hebt je aanrader gehad. Ja, ik moet even iets opbiechten. En ik vind het wel. Ik vind het een beetje kut. Vooral richting jou, Thomas. Richting Bart doet het me niet zoveel. Ik ga even op de solistische tour deze week. We hebben natuurlijk een tijdje terug had ik Bolt King benaderd. En dat was zo fucking goed gegaan. Dus die gasten bellen mij op en zeggen, joh, Fokker, wat er nou gebeurd is. Niet normaal, jongen, verkoop. Echt door het dak heen. Dus ik zeg, krijg het ding. Ik zeg, ik heb het goed verkocht. Zij zeggen, ja, zeker. Ja, ze waren niet echt te spreken over dat ik 2 jaar met het eerste mesje had gedaan. Ze hebben gelijk nieuwe ladingen zo gestuurd. Maar ze wilden nog wat doen. Maar ja, ik ga nu gewoon lekker alleen met hun, zeg maar, in zee. Ik krijg iets van 2,5 keer zoveel als dat we met z'n drieën kregen. Maar ik ga wel
jij wordt het gezicht van...
Van Bolt King.
Of... Ja, volgens mij...
ik word de ballen van Bolt King. Ja, want ze zijn er echt weer ook zo glad als een dolfijn.
Ik zit ook naar je te kijken. Je hebt je gezicht niet geschoren.
Nou, niet
maar ze zijn zo glad als een dolfijn meer. Ja, echt.
De scrotum van Bolt King.
Ja. Dus de scrotum van Bolt King. Ja, dat is wel lekker. Maar daar wil ik ook even bij zich kijken, voordat ik met...
Ja, ze hadden minder kunnen kiezen.
Ja, ze hadden goed zakje erin. Nee, maar kijk, voordat ik met een bedrijf in zee ga... Ja, als ze genoeg betaald, doe ik het sowieso. Maar nu was het gewoon oké bedrag. Moet ik er toch een beetje onderzoek naar doen. En ja, we zitten hier nu gewoon... lopen een beetje te pretenderen dat we hele goede jongens zijn... maar we zitten gewoon bij een autodealer nu. Ja. Dus ik dacht, nou, misschien is dat Bolt eigenlijk wel een goed bedrijf. En wat bleek nou? Die mesjes zijn recyclebaar. Ze gebruiken bijna geen plastic. Laten het maken op een sociale werkplaats. Dus... dacht ik, nou, dat is ook nog wel lekker. Dan kan ik in ieder geval, een van de drie, nog een beetje rustig slapen vanavond. Maar ik heb natuurlijk ook weer een kortingscode geregeld voor de luisteraars. De kortingscode CORPOT voor de kit. Kan je van, in plaats van €16 betaal je een tientje. Ik heb het even omgekeken. Het slordige 40% korting. Vond ik niet slecht. Heb ik jullie 2 nog nooit horen regelen voor iets. En Bolt King bestaat 8 jaar. Oh ja, dat is ook nog lekker groen. Bolt King bestaat 8 jaar in april. Dus als je in april nog bestelt... dan kan je met je bestelcode maak je kans op een fiets. Niet op een mini in de auto vervuilen, maar op een fiets.
Maarten de Fokkast.
Hij doet het, hij flikt het.
Ik ben even solist gaan. Toos, sorry, ik geef jou gewoon een deel van het geld.
Ik vind het prima.
Dat, leuk. Allemaal aan Bolt King.
Dankjewel.
Oké, dan sluiten we af bij deze.
Met een liedje?
Met een liedje, ja. Oh, ja. Ik denk dat die van Thomas moet komen. Een autoliedje zou ik willen horen.
Een autoliedje. Ja.
Ik gok op Nick even.
Nee. Nee, dan ga ik toch voor de National natuurlijk. Dus de System Only...
Komt hij er nou niet uit?
Hij komt er niet uit. Hij weet het niet meer. System. Ik weet niet meer hoe het nummer heet, maar het is een mooi nummer.
We komen er wel op. System Only. Goed. Steven, bedankt. Dubbelstein, bedankt. En volgende week zijn we terug met heel iets anders. Talking to God.